is 7 uur, we beginnen.
Ja.
Ja, wat is lied 1? Wat is lied 1? Dat ik weet niet wie het is.
Nee, Maranatha. Als we zover zijn, mensen, en iedereen een plekje gevonden heeft, dan gaan we zo beginnen. Goedenavond weer. Fijn dat u er bent. Welkom dat we kunnen beginnen aan deze vierde avond in het kader van de serie avonden over de wederkomst van Jezus. Altijd goed om even een terugblik te nemen van de afgelopen avond, om te kijken waar we nou gebleven waren, om het verhaal weer op te pakken. We hebben 5 thema's bedacht in deze serie. U ziet ze nog even op het scherm. En we hebben er 3 gehad en vanavond, de 4e, gaat het over een vooruitzicht. Een hoopvol vergezicht bij zijn komst, na zijn komst. We hebben de vorige keer gehad over de vestiging van Gods Koninkrijk in deze wereld en het 1000-jarig Rijk. Dat waren de 2 onderwerpen die Gineke en Johan hebben besproken. En Gineke begon eigenlijk met een soort een waarschuwing, een opmerking zou je kunnen zeggen, over alles wat er in de Bijbel zegt over de eindtijd. En ze zei van, ja, er gaat heel veel, er wordt heel veel gezegd in de Bijbel, heel veel dingen die als een soort puzzelstukjes gezien zouden kunnen worden. Maar de vraag is, hoe passen die puzzelstukjes in elkaar tot 1 logische en totale puzzel? En dat is best wel heel moeilijk. We weten gewoon niet alles. En de Bijbel is ook weer geen spoorboekje waarin we precies kunnen zien wanneer gebeurt nou wat. In het Koninkrijk, over het Koninkrijk, heeft Gineke gezegd in het Oude Testament van, ja, er wordt heel veel gezegd over de Heere God die de koning is. Hij is een eeuwige koning, zijn koningschap is eeuwig en is niet beperkt in tijd. En zijn doel is zijn eeuwige heil te manifesteren in zijn komende vrederijk. En dat is een hele mooie uitspraak. In het Nieuwe Testament gaat het verder met het Koninkrijk. We weten allemaal hoeveel de Heer Jezus gezegd heeft. En er is geschreven in de evangelie over het Koninkrijk en de komst daarvan. En Jezus heeft daarin gezegd, in mij is het Koninkrijk der hemelen nabijgekomen. En dat betekent eigenlijk dat het Koninkrijk in feite geïnitieerd is, maar het moet nog zijn voleinding komen. Het moet nog volledig tot openbaring komen. Het is nog niet ten volle geopenbaard, maar het is al mee, er is al mee begonnen met zijn komst. Het gaat dus komen. Dan over die 1000 jaar. Veel teksten in het Oude Testament hebben we gezien die spreken over een eeuwig vrederijk. En in Openbaringen 20 hebben we gezien dat het ging om een 1000-jarig vrederijk. Dat is ook weer zo'n puzzelstukje van hoe verhouden die 2 zich nu met elkaar. En als je kijkt naar Openbaring 20, zei Gineke, dan is dat vaak een soort kapstok waarin alle elementen, alle dingen over de eindtijd geplaatst worden, althans men probeert dat, binnen die kapstok, binnen dat kader van Openbaringen 20. De vraag is altijd of dat weer terecht is. Het zit ook in de mens om te denken in systemen, in schema's, dan kunnen we het allemaal een beetje vatten, maar de vraag is van of dat ook allemaal wel klopt. En Gineke zei nog, als God de dingen niet verklaart, dan proberen we vaak zelf een verklaring te vinden. En ja, dan begeven we ons misschien wel op glad ijs. Is dat dan wel juist? Belangrijk is, zei ze, dat er dingen gaan gebeuren. En de volgorde daarvan van die dingen zijn minder belangrijk. Johan in zijn onderdeel van het programma had het over de opname van de gemeente, de grote verdrukking en de wederkomst. En ook hij begon met een soort waarschuwing. Hij zegt van let erop dat we niet gaan rekenen, maar letten op de tekenen. Dus niet rekenen, maar letten op de tekenen. En dat is denk ik heel belangrijk. En hoewel we niet berekenen, kunnen berekenen, is het wel goed om te letten op de tekenen, want dan kunnen onze dingen niet helemaal overvallen. Als je die tekenen ook weet te herkennen. Dan heeft hij het gehad over hoofdstuk 2 en 3 en over de zeven gemeentes. En wat Jezus zei over de gemeente van Philadelphia, daarvan zei hij van houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Een tekst uit zijn persoonlijke situatie, vanuit zijn opa die hij had gekregen, die hij ook wil doorgeven. Want toen was er afval en dingen waarbij men de waarheid niet meer zag. En ook nu moeten we daarvoor oppassen. Voor ons persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente. Daarna beschreef Johan een aantal dingen. De bekende elementen uit de eindtijd. De opname van de gemeente, waarbij de Heer Jezus als bruidegom komt om zijn bruid te halen. Waarbij niemand weet precies wanneer dat gaat gebeuren. Ook de Vader weet dat niet. Toen komt dan de antichrist, die de mensen zal misleiden. Hij zal de tempeldienst weer herstellen, maar uiteindelijk zal hij ervoor zorgen dat hij zelf op de troon gaat zitten en de mensen hem moeten gaan vereren als ware hij God. En dan tenslotte komt die grote verdrukking, of vervolgens komt die grote verdrukking, en waarin dan wordt gezegd dat de antichrist een zevenjarig vredeverbond sluit met de wereld. En aan het eind van die periode wil hij dan met zijn legers optrekken tegen Israël in het dal van Megiddo en om dan de strijd aan te gaan. En vervolgens komt dan de wederkomst van de Heer Jezus, de glorieuze wederkomst. In Openbaring 20 staat dat het duizendjarig rijk wat eindigt in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is dan het einde, het laatste onderdeel wat dan naar voren komt, na die wederkomst, dus het duizendjarig vrederijk. Hij zei opnieuw op het eind van zijn verhaal van niet rekenen, maar let op de tekenen. En in die tekenen heeft hij het ook een aantal voorbeelden genoemd. Die hebben jullie allemaal kunnen zien, denk ik, op het filmpje. Als dat niet zo is, kun je dat nog een keer bekijken. Zijn er best wel een aantal. Ik ga ze niet allemaal herhalen, gezien de tijd. Maar u kunt ze allemaal nog eens keer nabekijken, nalezen, nabeluisteren. Vanavond gaan we dus hebben op die vierde avond met als subthema vooruitzicht, onze verdere toekomst eigenlijk. Gineke zal ingaan op onze eeuwige toekomst en Johan zal ingaan op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het tijdschema is u wel bekend weer, denk ik. Na gebed om een zegen gaan we eerst een lied beluisteren, dan de studie van Gineke, dan weer een lied, studie van Johan. En dan doen we nog het themalied en dan sluiten we af en dan hopen we zo rond 8:30 weer klaar te zijn. We hebben een gelegenheid, ik zei eerst een trio, inmiddels is het een kwartet geworden. David was erbij gekomen en gelukkig is Karin weer terug, daar zijn we heel blij mee. Extra blij met Adrie en Johan natuurlijk, die het kwartet vervolmaken. Voor Karin zijn we helemaal blij dat ze er blij zal zijn en mag zijn vanavond op het huis. Omdat haar schoonmoeder afgelopen nacht is overleden. Hele verdrietige situatie. Maar toch wil ze hier bij ons zijn om voor ons te zingen. Daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor. En we zullen voor haar en voor de familie ook bidden in ons gebed zometeen. En we doen dat ook voor Bea Bonsing, dan weet u dat alvast. U heeft misschien in de Scipio-app wel gezien wat er met haar gebeurd is. Ze is gevallen, ernstig gevallen, ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis met een grote hoofdwond. En ze heeft een fietsongeluk gehad. En ze zou hier vanavond ook bij zijn. Ze had zich aangemeld, heb ik gezien in de Scipio-app. Ja, een hele verdrietige situatie, reden om ook voor te bidden. Ten slotte, ja, het wordt weer opgenomen als video, u weet het. U kunt het achteraf bekijken, inclusief de PowerPoint zoals dat gebruikelijk is. Tot zover. Ik kan je niet helemaal verstaan. Ja, ik citeer even wat Johan gezegd heeft. Hij zegt, niemand weet het ook, alleen de Vader. Of zei ik het verkeerd, zou kunnen. Wat zeg je, Johan? Nee. Ja. Oh, ja, dan heb ik het verkeerd gezegd. Net als de vorige keer toen ik ook een fout maakte, heb ik later een filmpje hersteld. Ik weet niet of jullie het gezien hebben. Nou, heb ik weer wat te herstellen vanavond. Maar ik heb het nu al mondeling dan gedaan. Bedankt, Driekus, voor deze correctie. Ja, ik zou dan eerst graag een zegen willen vragen over deze avond. Ja? Vader in de hemel, dank u wel dat we u mogen kennen, dat u ons zoveel geopenbaard heeft in uw woord. Ook al weten we niet alles, Heer, dat weten we. En dat zoveel dingen nog een geheimenis zijn. We kunnen alleen maar letten op de tekenen. En dat willen we u vragen, Heer. Wilt u ons vandaag ook helpen om te letten op de tekenen die de Heer Jezus vooral ons heeft gegeven. Om er klaar voor te zijn om hem te ontmoeten. Dank u voor alles wat u ons vanavond wilt gaan geven. En wilt duidelijk maken. Schenk ons ook uw Heilige Geest. Heer, dat we ons verstand verlicht mogen, dat u ons verstand ook wilt verlichten, dat we onze lampen ook brandende mogen houden, zoals in de gelijkenis ook stond, en dat we net als we gehoord hebben, mogen vasthouden wat we hebben, dat we onze kroon niet weggenomen wordt. Wilt u Gineke en Johan ook zegenen, dat uw geest hen mag leiden in waarheid, dat we de waarheid van uw woord samen mogen onderzoeken en mogen vinden. Dat hun woorden ook de uwe zullen mogen zijn op deze avond. En als we nu bijeen zijn als kring, dan mogen we ook onze moeite aan u voorleggen, ons verdriet. Heer, we denken aan Karin en Karins familie, die uw geliefde schoonmoeder en niet meer is. We danken wel, Heer, dat we mochten horen dat ze nu op de beste plek is die ze maar zou kunnen zijn. En dat de toekomst vol van hoop, waar we het zo vaak over hebben op deze avonden, dat die voor haar ook bewaarheid al is geworden. Dank u wel, wilt u de trooster zijn en de kracht voor haar, de kracht van boven, om haar en de familie ook het verdriet ook te mogen dragen. Ik wil ook bidden, Heer, voor Bea Bonsing, van wie de situatie ernstig is. Heer, u weet het allemaal, wilt u haar genadig zijn en haar herstel geven, want we weten, Heer, dat voor u alles mogelijk is. En uw hand is niet te kort, Heer, om dingen te bewerkstelligen. Ook de genezing, het herstel van Bea. Wilt u haar nabij zijn, ook haar familie, ook haar kracht geven. Zo leggen we alles, ook deze mensen, aan u voor en leggen ze bij uw troon neer. Dank u wel, Heer, voor alles wat u gaat doen op deze avond. We willen u vragen om uw zegen en we bidden dit alles om Jezus' naam. Amen. We beginnen met lied 785 en we gaan, dat is het lied Heer, u bent ons fundament. En daarin horen we een paar hele mooie regels. Wanneer hij komt met luid geschal, weet ik dat hij mij kennen zal. Bekleed met zijn gerechtigheid, ben ik van hem in eeuwigheid. Prachtige toepasselijke verzen en daar gaat het om dat hij ons kennen zal. Luistert u mee. Gineke, om de presentatie van haar eerste deel te beginnen.
Ik bouw op Jezus. Ja, fijn dat we weer verder mogen gaan deze vierde avond. Over deze avond dan de eeuwige toekomst. En die eeuwige toekomst biedt ons een hoopvol vergezicht bij zijn komst, na zijn komst. Klink ik te hard of niet? Oké. Hoe meer je over dit thema van de wederkomst en alles wat dan gaat gebeuren nadenkt, Rija zei het eigenlijk wel, hoe meer je ziet dat er puzzelstukjes zijn die geweldig zijn. Prachtige vergezichten. Maar hoe die puzzelstukjes nu bij elkaar een totaalbeeld vormen, hoe meer puzzelstukjes ik bestudeer, hoe moeilijker ik dat vind. Ik hoop dat u dat niet erg vindt, dat u niet zegt, nou, dan ga ik maar naar huis. Nee. Die plaatjes, die perspectieven, die zijn zo mooi. We gaan het ook vanavond weer zien. Hoe prachtig dat vergezicht is. Maar de opeenvolging van de gebeurtenissen, dat is wel eens lastig. Wanneer gebeurt nou dit en wanneer gebeurt nou dat? Als mens wil je zo graag het precies in schema hebben. Precies in kader weten wanneer dat, wanneer dat, wanneer dat. Je gaat toch niet op weg, op reis. Ik tenminste niet. Zonder dat ik precies weet, via welke route, langs welke weg. Ik stap niet in een vliegtuig of in een trein zonder te weten hoe gaat het precies en waar kom ik uit. Ik wil dat weten. Je wilt er grip op hebben. Maar als het gaat om onze eeuwige toekomst, dan ligt de nadruk op, het wordt schitterend, het wordt prachtig. Je mag er van tevoren al naar snakken, naar uitzien. Maar heb nou vertrouwen. Hoe meer ik het bestudeer, hoe meer ik ontdek dat de Heere zegt, vertrouw mij nou maar. Er komt een eeuwig, prachtig bestaan bij mij. En het is zeker, het ligt verankerd in mijn belofte. Maar er zijn wat stappen waarvan ik niet precies weet wat de volgorde zal zijn. Nou, we zagen bij Ezechiël vorige keer, hebben we het gehad over het herstel van Israël. Vorige keer hebben we de nadruk gelegd op het koninkrijk van de Heere God en het herstel van Israël en hoe het nou zou zijn bij de komst van de Heere. En toen hebben we een aantal tekstdelen bezien en dat hebben we eigenlijk heel snel gedaan. Vooral dat gedeelte uit Ezechiël en later Jesaja. We hebben heel snel iets gezegd, want de tijd drong, over de zegen en het herstel van Israël. En dat is zo zeker, zo geweldig, als je het kunt lezen in Ezechiël 36. Geestelijk en fysiek herstel van Israël. Israël komt terug naar zijn volk. Benadrukt wordt dat Israël geestelijk zal ontwaken en een nieuw hart zal ontvangen. Reiniging van alle onreinheid en ongerechtigheid. Dat is wat beloofd wordt. Dat zagen we vluchtig. En nog vluchtiger, vandaar dat ik daar nu op terugkom, is wat we zagen in Ezechiël 37. En het is toch wel belangrijk om daar dan de draad op te pakken. Want hier vinden we dat een aspect, een onderdeel van dat vergezicht dat ons beloofd is. We lezen in Ezechiël 37 en dat is best een lastig gedeelte, maar ook heel mooi. Het bekende visioen van de dorre doodsbeenderen. In vers 1 tot en met 10 wordt dat visioen beschreven. En in vers 11 tot en met 14 wordt daar de uitleg geboden. Dat zijn die twee onderdelen. En vorige keer legden we daar heel snel de vinger bij en toen was eigenlijk de tijd op. Dus vandaar dat ik voorstel om het daar toch maar weer op te pakken. We lezen in Ezechiël 37 dat de hand van de Heere de profeet pakt en hem meeneemt naar een vallei. Dat gebeurt vaker. Dat heeft Ezechiël eerder gehad. In Ezechiël 8 lees je iets schokkend. Dan lees je dat de Heere in de geest Ezechiël meeneemt terug de tijd in. Terug naar toen de tempel er nog was. En dan moet hij in de tempel zien en dan ziet hij Ezechiël 8, afgoderij, de meest onreine, occulte, afgodische dingen in de tempel, Ezechiël 8. En dan ziet hij dat dramatische moment dat om die reden de kavot, de glorie van de Heere, opstijgt en de tempel verlaat. Een drama. Hij wordt meegenomen terug in de tijd, want Ezechiël zat in de ballingschap. Het is een ballingschapprofeet. En dan ziet hij, terug in de tijd genomen door de geest van de Heere, de reden waarom de dood kwam. Waarom de Heere uit de tempel, uit Jeruzalem, uit het midden van zijn volk verdween. En nu wordt hij opnieuw meegenomen, lezen we in Ezechiël 37 vers 1. En dan komt hij in een vallei, mag hij zien. En dan ziet hij allemaal dorre doodsbeenderen. En dan vraagt de Heere hem, mensenkind, Zal dit weer tot leven komen? Nou, wat een vraag. Je zult het maar krijgen. En wat zegt Ezechiël dan? Heren. Heren. Hij noemt de Heren bij twee namen. Heren, en dan noemt hij de heilige godsnaam. Heren, Adonai, Heer, u weet het. Nou, dat past ons ook te zeggen. U weet het. U hebt alles in de hand. En dan moet hij iets eigenlijk heel moeilijk, ik zou bijna zeggen onwaarschijnlijks doen. Ja, hij moet iets doen wat tegen alle menselijke begrippen ingaat. Hij moet tegen die dorre doodsbeenderen gaan profeteren. Je zult als profeet maar die opdracht krijgen. En dan zegt hij, profeteert. En dan gaat hij tegen die dorre botten zeggen, die uitgedroogde benen. Hoor, jullie moeten luisteren. En dan komt het. Ik ga, zegt de Heere, dit zegt de Heere van de legermachten. Hij zegt, de Heere zegt, ik breng een geest in die dode beenderen en ze zullen leven. De dood kwam omdat ik Jeruzalem, de tempel, ik verliet jullie. En dan gaat hij beschrijven in vers 6 tot en met 8 dat er weer pezen opkomen. Er komt vlees op, er komt een huid op. En dan komt, zegt vers 10, komen die dorre doodsbeenderen tot leven. Maar wat is nou in eerste instantie de bedoeling? Vers 6 zegt, je zult weten, jullie zullen weten dat ik de Heere ben. Jullie zullen weten dat ik het ben. En dan lees je in vers 8 aan het einde, maar er was geen geest in hen. En dan moet hij in vers 9 opnieuw profeteren. En dan zegt hij, zegt nou, hè, zo zegt de Heere, er komt een geest in jullie. En dan komen ze ook tot leven. Ik profeteerde zoals de Heere had geboden. Hij deed het onmogelijk. Het is, je zult maar als profeet tegen dode beenderen gaan moeten profeteren. Moet je wel vertrouwen hebben en trouw zijn aan je opdracht. Hij doet het. En dan komt, zegt vers 10, de geest erin en ze komen tot leven. En dan komt vervolgens in vers 11 tot en met 14 komt de uitleg. De uitleg van wat dit betekent. De Heere zegt dan, jullie zullen weten om te beginnen dat ik de Heere ben. En hij laat in vers 11, laat hij die drievoudige klacht die Israël had horen. Daar is het nu het antwoord op in vers 11. Die beenderen die verwoorden de klacht van Israël. We zijn verdord. Onze hoop is vergaan. We zijn afgesneden. Een drievoudige doodsklacht. En nu komt daar dat woord van jullie zullen weten dat ik de Heere ben. En ik geef jullie weer mijn geest. Je wordt levend. Die drievoudige klacht, die wordt beantwoord. Met leven. Ik geef mijn geest. Ik doe jullie uit je graf opstaan. En centraal staat hier de profetie. Weten. De Heere bij zijn allerheiligste naam. De ik ben wat ik ben. De ik ben staat centraal in deze profetie. Hij is de Heere. Hij doet dit en hij spreekt dit. En dat vertelt hij nu ons ook vanavond. Als wij nadenken over een toekomstperspectief waarin Israël een centrale rol zal hebben. In vers 3, 13 en 14 zegt hij bij de herhaling, jullie zullen weten dat ik de Heere ben, dat ik de Heere dit doe en dat ik dit zeg. En dan zegt de Heere wat we in het vervolg lezen. Maar nu ga ik iets onwaarschijnlijks doen, net zo onwaarschijnlijk als die doodsbeenderen die zo dood zijn. Nu ga ik een wonder verrichten. En jij, Ezechiël, moet dat nu uitbeelden. Ik ga Israël, het noordelijke rijk dat verstrooid is, tot vandaag de dag weet niemand waar de stammen zijn, want in 721, met de val van Samaria, is het noordelijke rijk de 10 stammen gedeporteerd, meegenomen, weggevoerd, verwoest, uitgemoord. En u leest in Koningen 7, 2 Koningen 18, de volkerenvermenging weg. Noordelijke Rijk helemaal weg. Daarna is het Zuidelijke Rijk, Juda, is overgebleven. En die zijn in de ballingschap gegaan. En daar zouden ze hun uiteindelijke graf vinden. Het graf van de ballingschap. Nu heeft de Heere gezegd, ik heb je drievoudige klacht gehoord daar in de ballingschap. En de dorre doodsbeenderen die gaan weer leven. Maar is het noordelijke rijk nou vergeten? Dan zegt de Heere, Ezechiël, neem een stuk hout en schrijf daarop voor Juda. En dan neem je een ander stuk hout en dan schrijf je op voor de Israëlieten, voor Efraïm. En je maakt symbolisch die 2-1. En dat is iets wat nog moet komen. Want het zuidelijke rijk dat in ballingschap is gegaan, met de verwoesting van de tempel, de laatste klap van het oordeel dat over het volk viel. Toen is het zuidelijke rijk gedeporteerd. Maar het noordelijke rijk was al lang weg, verdwenen. Waar zijn ze gebleven? Tot vandaag de dag weten we het niet. Wat in de ballingschap is overgebleven, en die met Zerubabel uit de ballingschap zijn teruggekeerd, en die uiteindelijk weer in de latere tijd in Jeruzalem de tempel hebben herbouwd onder Nehemia, Ezra, de wederopbouw van het Jodendom. Let op, dat is met het zuidelijke rijk. En de Heere zegt, ja, maar ik had oorspronkelijk 1 volk en ik ga er weer een eenheid van maken. En daarom, vorige keer zijn we hier zo snel overheen gegaan, toch nog eens de vinger gelegd bij dit grote wonder. Ik ga ze weer tot 1 maken. En ik sluit met hem het noordelijke en het zuidelijke rijk weer tot 1 volk. Sluit ik met hen een eeuwig verbond. En al die mensen die vermoord zijn, zegt later, had daarvoor al gezegd, Jesaja in de 8e eeuw voor Christus, ik zie een ieder. En ik kon het niet laten, omdat ik zo nog op de omdat we het hebben gehad over de dorre doodsbeenderen en de rol, de plaats die dat heeft gekregen in de met name in het museum waar alle doden, uitgemoorden door de nazi's worden herdacht, in het museum Yad Vashem, daar speelt dat beeld van Ezechiël en die dorre doodsbeenderen die weer gaan leven, dat speelt een hele belangrijke rol. Maar daarvoor had in de 8e eeuw voor Christus Jesaja al geprofeteerd in Jesaja 56 vers 5. Ik geef hen Yad Vashem. En dat is de naam van het Holocaust Museum. En menig een vertaalt dat verkeerd. Helaas. Die zeggen Yad betekent hand en Shem betekent naam. Een hand en een naam. Ja, wat is nou een hand en een naam? Helaas is dat fout. Yad betekent in het Hebreeuws ook, dan is het een ander woord. Je hebt in elke taal heb je wel woorden die gelijk zijn. Net zoals dit een arm is. En als je arm hebt en niks om te eten, ben je ook arm. Die woorden zijn identiek, maar het zijn 2 totaal verschillende betekenissen. Hebt u het? Als je arm bent, heb je geen cent, maar dit is een arm. Het zijn dezelfde woorden. Nou, dat is met dat woord yad. Yad betekent, ja, dat betekent in het Hebreeuws hand. Denk maar, blijf met je yad ergens af, zei je hand. Nee, maar er is een ander woord yad en dat betekent gedenkteken. En dat staat in Jesaja 56. Ik zal voor hen een yad vashem, een gedenkteken. Elke uitgemoorde Jood, Joodse persoon, die is bij God bekend. Ik geef hen een gedenkteken en een naam. Nou, ik kon het niet laten even toe te lichten dat beroemde belangrijke museum in Jeruzalem, hè, om die naam die zo vaak verkeerd vertaald wordt, ik denk dit is mijn kans om dat recht te zetten. Nou, bij de Knesset staat de beroemde menorah. En wat u daar rood gemarkeerd ziet, nou, ik kan hem niet aanwijzen, maar u ziet het wel rood gemarkeerd. Dat is een afbeelding die daarnaast in het groot is. Dat is een afbeelding uit het boek uit Ezechiël 37. De kunstenaar die heeft dat uitvergroot net in het hart, in die middenpoot van de menorah. En dat is een afbeelding van de dode doodsbeenderen die weer gaan leven. In het Jodendom na de gruwelen van de Tweede Wereldoorlog speelt dit beeld van Ezechiël een hele belangrijke rol. Omdat dat ook een vorm van verrijzen, weer leven na zoveel dood, na zoveel ellende. Ja, we hebben vorige keer het begin van Jesaja 11 gelezen, namelijk het paradijselijke van de situatie zoals die zal zijn wanneer de nakomeling de wortel van David zou komen. We hebben het gehad in Jesaja 11, 1 tot en met 9. Dat hebben we vorige keer gezien over de vredevolle regering van een Davidische koning. We hadden het over zijn rechtvaardige heerschappij. En we hebben toen ook gekeken naar hoe die Messiaanse vorst zou zijn, het herstel van Genesis 3 met name. Maar we hebben wat daarop volgt, Jesaja 11 vers 10 tot het einde, dat gedeelte hebben we niet gezien en dat hoort er eigenlijk ook bij. Dus vorige keer zagen we dit. Er komt een vredevolle, heerlijke regering. Dit is ook zo'n geweldig toekomstperspectief. Zo'n geweldig puzzelstuk. Ik zeg niet stukje, want dat klinkt zo. Het is geweldig. Het is een onuitsprekelijk rijk beeld dat ons hier door Jesaja wordt geschilderd. De Messias en zijn vrederijk. Hij die zal komen uit de stronk van David, de Davidische koning, die zal heersen. En we zagen in vers 1 tot en met 5 hoe het zal zijn. Dus de vreze des Heren zal weer heersen. De zachtmoedigen, die zullen er zijn. Maar de goddelozen, die worden gestraft, weggevaagd. Wat opvalt in dit gedeelte is vers 6 tot en met 8. Nou, ik weet niet of u van dieren houdt, maar als je van dieren houdt, ik ga ervan uit dat u allemaal wel een dierenvriend bent, hè, en dat je dan denkt, nou, vers 6, een wolf. Nou, de wolf is weer in opkomst, maar ik moet niet denken dat die in mijn schapenweidje komt en mijn arme schapen pakt. Maar hier staat die wolf, die zal dan bij een lammetje zijn en een luipaard. U weet wel, zo'n hele grote poes. Die zal bij een geitenbokje liggen. Nou, dat is onvoorstelbaar. Ik zie het al helemaal voor me. He, nu worden mensen, je hebt boeren die nodigen mensen uit om koe te knuffelen. Nou, dat is heerlijk zo, bij zo'n koe. Maar dat je met een leeuw, met een luipaard, dat is toch geweldig? Maar dan zegt hier de profeet, kijk nou eens wat er staat in vers 7. Een jongetje zal bij ze zijn. Dat is veel meer dan dat je denkt, nou jij gaat heerlijk daar met zo'n dier zitten knuffelen. Nee, dit zegt mij, dit is herstel van Genesis. Wat staat er in Genesis 1 vers 28? De mens moet heerschappij voeren over de schepping. Dat is kapot gemaakt. Wat doet de mens met de schepping? Zullen we het maar niet over hebben. Dit is herstel. En Genesis 1 vers 28 zegt dat we heerschappij zullen voeren over de schepping. Nu zelfs een klein jongetje, een kereltje, die zal een koe en die zal een kudde drijven. En de leeuw die zal stro eten. En vers 8, dat is veel meer dan je te verheugen in het feit dat een klein peutertje zijn hand bij een slang stopt. Nou, een slang, daar krijg je toch aversie van. Tenminste, ik wel. Ik moet er niet aan denken. Ik ben opgegroeid in een land waar slangen, die kwamen je huis binnen en ik kreeg er nachtmerries van. Een slang. En nu staat er een klein kereltje, een peuter, die zal in de hol van een gifslang zijn hand steken. Is dat nu alleen maar dat ik zeg, ik hoef niet meer bang te zijn voor slangen? Nee, dit gaat profetisch veel verder. Dit gaat terug naar, u raadt het al, Genesis 3 herstelt. Wat is het grootste vijandige dier van de mens? De slang. De misleidende slang. Nou, hier zal een slang, die zal weer gewoon een dier zijn. Herstel. Dit gaat heel ver. En dan zal geen dood meer zijn. Er zal geen kwaad meer zijn. Geen verderf meer op mijn heilige berg. De aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. Hoeveel kennis van de Heere is er nu? Steeds minder, toch? Steeds minder kennis. En de aarde zal vol zijn. Dat is toch geweldig? Al die dingen hebben we vorige keer niet kunnen benoemen. En waar we helemaal niet aan toe kwamen, is wat daarop volgt. Dat is het herstel van Israël, die dan in datzelfde hoofdstuk van Jesaja 11, vers 10 tot en met 16 benoemd wordt. Dan staat er, op die dag, hou die uitdrukking vast, op die dag is bij de profeten, zeker bij Jesaja, maar ook bij Ezechiël, andere profeten, maar zeker bij Jesaja, op die dag heeft een eschatologische dimensie. Dat betekent dat komt, dat is toekomstmuziek. Op die dag, en dan wordt weer de wortel van Isaïe. Wie is dat? De nazaad van Isaïe, ofwel de Davidische koning. Op die dag zal het gebeuren. Hè? Op die dag zal die Davidische koning, die zal er zijn. Dit geeft aan wanneer de Messias er is. En wat zal hij zijn? Ook zo'n bekende uitspraak. Nesamim. Wie kent de naam Nesamim? Ja, Gea zeker, maar ik denk anderen ook. Banier van de volkeren. Maar jullie denken dan, als ik zeg Nesamim, aan die bekende kibbutz in Israël. Ja, die heet Nesamim. Maar dat komt hieruit. Hier staat, op die dag, die eschatologische dag, zal de nazaad van Isaïe, de Davidische koning, die zal daar staan en die zal zijn als een Nesamim. Een banier voor alle volkeren. En wat is een banier? laten we het beter vragen. Een banier in de Bijbelse tijd, wat is dat? Dat is een oriëntatiepunt. Dat is een punt waar iedereen naartoe gaat. Hij zal dan het oriëntatiepunt zijn. En daarom zegt vers 10b, alle volkeren zullen naar hem vragen en zijn rustplaats zal heerlijk zijn. En dan zegt vers 11 opnieuw, op die dag zal het gebeuren. Dat de rest van zijn volk, hij zal terugkeren overal vandaan. Uit Egypte, uit Assyrië, uit Patrus, uit Kush, overal vandaan. Vers 12 zegt, hij zal de banier omhoog werpen, die zal hij opheffen. Hij zal een oriëntatiepunt zijn, de Messias. Hier speelt die Messiaanse vorst, die Messiaanse koning, een centrale rol. Voor wie? Als oriëntatiepunt, als Nes Amim, als oriëntatiepunt, een rol voor de hele wereld. En vers 12b zegt dan, maar, voor iedereen ja, maar de verdrevenen van Israël. En, ziet u, hier wordt ook al geprofeteerd, Juda, hij zal ze verenigen. Dit sluit aan bij het visioen dat later, Ezechiël, want Ezechiël is in de ballingschaptijd, maar hier wordt al gezegd, Israël en Juda zullen één zijn. Let op, dit is voor dat het noordelijke rijk werd weggevoerd. Dit is in de 8e eeuw voor Christus al dat hij dit profeteert. Er zal ook een innerlijke verandering zijn. Want er zal geen afgunst meer zijn. Er zal geen ruzie meer zijn tussen noordelijk en zuidelijke rijk. Tussen broeder en zuster, tussen, er wordt gezegd tussen het noordelijke en het zuidelijke rijk, maar mogen we toch ook trekken naar iedereen. We zullen schouder aan schouder staan en de Heere, die zal zijn volk overal vandaan brengen. Zegt vers 14 tot en met 16 het einde, die zegt, hij zal een weg banen voor zijn volk. Hij zal dat doen. En hij heeft al gezegd in vers 11, de Heere zal opnieuw voor een tweede keer met zijn hand, zijn volk, wat wordt er nou mee bedoeld? Opnieuw, voor een tweede keer, zal hij zijn volk beschermend tot zich trekken. Waar zou dat op slaan, die eerste keer? Want hier staat, hij doet dat opnieuw voor een tweede keer. Waar zou dat op slaan? Wanneer heeft hij zijn volk met een sterke hand uitgeleid en beschermend tot zich gebracht aan de voet van een berg, de berg Sinaï. Exodus 14, daar staat dat ook, dat hij zijn volk met een sterke hand verlost heeft. Nou, dat beeld wordt nu opnieuw, daarom zegt Jesaja, opnieuw voor een tweede keer zal hij zijn volk, zal hij tot zich brengen. Dat is een goddelijk ingrijpen. Ja, maar als we het hebben over Jesaja 11 en dat Messiaanse Rijk en die vernieuwt alles wat nieuw wordt, alles wat rust wordt, dan brengt ons dat toch even ook in Jesaja, naar Jesaja 65. Want daar komt exact het beeld, dat paradijselijke beeld, komt opnieuw terug. Dat paradijselijke beeld van die roofdieren die met kwetsbare dieren als lammetjes en geitjes samen zullen zijn, komt in dit gedeelte van Jesaja 65, vers 17 tot 25, komt opnieuw terug. Maar let op, het staat in de context van schuldbelijdenis. In de voorafgaande hoofdstukken, hoofdstuk 63 en 64, horen we het volk, dat is belangrijk, schuldbelijden. Er komt een indringend gebed. in hoofdstuk 63 en 64, waarin ze belijden. We hebben u vergeten, we hebben ons verontreinigd. Hoor ons alstublieft, Heere, u bent toch onze Heere. En dan lees je, als u dat gebed leest, Jesaja 63 vers 7 tot het einde van 64, dan hoor je iets bijzonders. Dan hoor je ze zeggen, Heere, u bent onze Vader. Onze Vader. Wij hebben uw Heilige Geest bedroefd. Maar, vers 16 van 63. Maar u bent toch onze Vader. Heere, u bent onze Vader. Onze Verlosser. Heere is uw naam. Wat een gebed. Als u dat leest. Wat een schuldbelijdenis. Ze roepen hem in hun nood aan. Als Vader. Als Heer. Mogen wij dat ook niet van ze leren in de nood die er nu is? Onze Vader aanroepen, onze handen uitstrekken, Heere. Zie onze nood. Het volk in ellende heeft gebeden. En na dat indringende gebed, lees je dan aan het einde van hoofdstuk 65, dat is waar wij op inzoomen, want dat sluit aan bij Jesaja 11. Hebt u het? De connectie, de parallel, hetzelfde beeld, die wolf, lijkt net een lief hondje, met een lammetje. Niet te geloven, dat gaat gebeuren. Ja, wel te geloven. Zo onwaarschijnlijk. Vanmiddag hadden Reijer en ik het over, kun je voorstellen dat onze hond die woest wordt alleen al bij het woord poesje. Dan dus die in alle staten. Dat die mak zal zijn. Dat gebeurt niet meer. Een wolf die zal geen lammetje meer pakken. Nou, Gods nieuwe schepping. Wat staat er in vers 17? Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En hier komt iets uitzonderlijks voor. Namelijk het werkwoord bara, scheppen. Wat alleen God kan doen. Dat werkwoord bara komt alleen maar voor in het scheppingsverslag. Daarna komt het in een psalm voor waar de psalmist bidt, Heere, schep in mij een nieuw hart. Wie kan uit het niets hemel en aarde en alles scheppen? Niemand behalve God. Wie kan een rein hart scheppen? Alleen God. Wie kan een nieuwe hemel en nieuwe aarde scheppen? Vandaar dat werkwoord hier, bara, scheppen, goddelijk scheppen. Voor menselijk scheppen is er een ander werkwoord. Wie kan alleen een nieuwe hemel, nieuwe aarde, de Heere God, scheppen? Het vorige, de oude dingen zullen niet meer in je hart opkomen. Weer zo'n vergezicht, maar het sluit aan bij Jesaja 11. Een glorieus herstel voor Jeruzalem, voor Israël, vers 18. Ik zal me verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. En als we verder lezen, dan zien we dat dit weer eschatologische dimensies heeft. En het eindigt met eigenlijk hetzelfde beeld in vers 25. Opnieuw dat beeld, een wolf met een lammetje en een leeuw die stro eet. En ze zullen geen kwaad meer doen op mijn heilige berg. Geweldig. Dat geloven we toch? Hier mogen we naar uitzien. Alleen, hoe is de volgorde? Hier zegt de Heere, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar mogen we op zeggen, amen, zo is het. En vervolgens beschrijft hij die paradijselijke situatie van Jesaja 11. Er komt een nieuwe hemel, er komt een nieuwe aarde. Maar hier wordt het al genoemd. Samen met dat herstelde paradijs, het paradijs herstelt. Dat is dus al nieuw. Ik geloof het. Maar de volgorde, hoe het nou precies zal zijn. Johan, ik hoop niet dat ik je moeilijk heb gemaakt, want jij gaat het hebben over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. We hebben stilgestaan bij Jesaja 11. Zullen we eindigen met nog één keer een blik daar te werpen op hoe dat eindigt. Ik kon niet laten een plaatje van u de gouden poort te geven. Aan de linkerkant ziet u de gouden poort. En aan de rechterkant ziet u dat die dichtgemetseld is. Want, en aan de voorkant is een Arabische begraafplaats. Want als de Messias komt, ja, dan kan die er niet door. Want de poort is dichtgemetseld. En voor het geval hij toch zou kunnen, een begraafplaats, want de Messias zal zich niet kunnen verontreinigen. Niets kan de Messias tegenhouden. Geen dichtgemetselde poort en geen begraafplaats. Want, Jesaja 12, komt weer die uitdrukking. Op die dag, zult u zeggen, ik dank u, Heere. Dit is een psalm. Dit is een danklied, dit is een loflied. En Jesaja, dit eindigt na die beschrijving van de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, na de beschrijving van het paradijselijke herstel, klinkt er een jubel, een loflied, het is de vorm van een psalm en het zijn maar zes versen. En elk couplet heeft drie versen. En het wordt ingeleid met op die dag. Het tweede couplet ook. Op die dag. Zullen we zeggen. Wat dit lied ons als psalm voorhoudt. We hebben niet de tijd om in detail erop in te gaan, maar wel te kijken, wat is dit nou voor lied? Het is profetisch. Het is messiaans. Het is een psalm. En het thema is, loof de Heere voor zijn messiaanse heil. Op die dag zul je zeggen. Het eerste couplet begint met te zeggen, in de enkelvoud, op die dag zul jij zeggen. Jij. Ik dank u, Heere, want u was toornig op mij. Uw toorn is afgewend, nu vertroost u mij. Dit zijn precies dezelfde woorden die zo staan opgetekend in Exodus 15, het lied van Mozes. En wat klinkt hierdoor? Zie, ik dank u, Heere. Zie, God is mijn heil. Dat is het thema van dit couplet. God is mijn, en dan staat er in het Hebreeuws mijn Yeshua. Hij is mijn verlosser. Hij is mijn heil. En daarom zal ik vertrouwen. Ik zal niet bang zijn. Want mijn kracht is mijn lied en mijn lied is de Heere. En hij is mij tot Yeshua geworden. Tot verlossing. Tot heil. En vers 3 zegt dan, en met vreugde zullen we water scheppen, putten uit de bronnen. En voor de derde keer uit de bronnen van Yeshua. Dit is een lied, een loflied waar Yeshua, heil, Jezus, centraal staat. Hij is mijn heil. Ik zal niet bang zijn. Hij is mijn kracht, mijn lied en hij is mij tot heil geworden. En dan, het tweede couplet, vers 4 tot en met 6, zegt opnieuw. Op die dag zullen wij in het meervoud zeggen. Dank de Heere. En dat werkwoord danken betekent loven, prijzen ook. Roep zijn naam aan. Maak zijn daden bekend onder de volkeren. Zing voor de Heere, want hij heeft grote dingen gedaan. Juich en zing, want groot is in uw midden de Heilige van Israël. Is dit niet geweldig? Alleen de vraag is, gaan wij nu wachten met dit te zingen totdat het zover is, of zullen we nu vast beginnen? Op die dag, dat is de dag van Jezus' komst. Maar waarom, lieve mensen, waarom zullen we nu vast niet beginnen met te zeggen, ik dank u Heere, want u was vertoornd op mij vanwege mijn zonde, maar mijn zonde is afgewend en nu vertroost u mij. God is mijn Yeshua, mijn heil. En op die dag zullen we zeggen, dank de Heere, roep zijn naam aan. Laten we niet wachten, het gaat gebeuren. We zullen dat in het paradijselijke, herstelde, de nieuwe wereld, de nieuwe aarde, zullen we dit zingen. Maar laten we het nu vast doen. Ik dank u Heere, hè, want u hebt mij vertroost. En zie, God is mijn heil. Ik zal vertrouwen en niet bang zijn. Een geweldig lied, hè, om nu vast te zingen.
We gaan luisteren naar een lied, dat lied heet Maranatha. En u weet wat Maranatha betekent, dat is Heer Jezus, kom spoedig. Het is een wat onbekend lied, het kwartet heeft er even op geoefend vanmorgen nog. En is geloof gisteravond ook nog eventjes. We hopen dat het allemaal goed naar voren komt. De tekst is heel mooi en die krijgt u ook te zien op het scherm. En een van de regels die naar voren komen, dat zijn: iedereen zal zien hoe Jezus komt op de wolken met bazuingeschal. Vol van luister, stralend als de zon. Heer, hoe lang nog voor u komen zal? Is dat laatste niet een gebed van ons allemaal?
Wat een mooi vooruitzicht, Gieneke. Want wat je zei over jullie hond, dat betekent dus ook in de toekomst dat ik zo bij jullie binnen mag komen. En niet dat jullie hond mij op een bijzondere manier verwelkomt. Want dat doet de hond van Gieneke en Reijer. Die moeten altijd eerst opgeborgen worden. Wil ik naar binnen komen? Want anders denk ik, dan heb ik die hond in mijn broek hangen. Dus dat gaat dan helemaal goed komen. Maar dat is wel een tijd waar we naar uitzien. Goed, ik ben blij dat we hier weer bij elkaar mogen zijn vanavond. Ik kijk ook even op de klok. Ik ga mijn uiterste best doen. We hebben niet de avondklok, alhoewel het wel avond is en we een klok hebben. Maar we hoeven geen rekening te houden met. En toch wil ik het vanavond ook niet al te lang maken. Vandaar dat ik van start ga. De eerste avond hebben we eigenlijk mogen zien hoe Satan zijn plan volvoert. We hebben het gehad over de allereerste avond over die geheime genootschappen. En van meet af aan, vanaf de schepping, dat Satan zijn plan volvoert om uiteindelijk de wereld aan zijn knieën te laten komen om hem volledig te aanbidden. Maar daarboven hebben we gezien dat God zijn plan volvoert, zijn masterplan. En ik heb jullie gewezen op een mooie studie van Orlando Bottenblij. Misschien hebben jullie inmiddels daar al naar gekeken. Zo niet, zeker een aanrader. De derde avond hebben we stilgestaan over de komst van de Heer Jezus. Over de eerste komst. Dat hij nog niet wederkomt op de aarde, maar wel komt om zijn bruid, zijn gemeente te halen. Hem tegemoet in de lucht. En ja, de Heer Jezus verlangt erna om zijn bruid tot zich te nemen. En wij, als het goed is, verlangen erna om Jezus tegemoet te komen in de lucht. We verwachten hem uit de hemel. Zoals ook de schepping volhardend verwacht naar de komst van de Heer Jezus. En dat zien we allemaal in Romeinen 8. De schepping die in barensnood is en heerst en uitziet naar de herschepping, naar een vernieuwing. En we hebben stilgestaan bij de Bijbelse eindtijdprofetie. Van ja, wat is dat nu? Nou, we hebben geleerd dat de profetieën in de Bijbel, dat die altijd een herhaling van de geschiedenis is, met telkens weer opnieuw een intensivering of dat het heftiger wordt, heviger, om uiteindelijk tot die voltooiing, tot de vervulling van die profetie te komen. En we zien en we weten, God is in de tijd gekomen. Hij is gekomen in zijn Zoon de Heer Jezus, geboren in Bethlehem, in de stal in Bethlehem, opgegroeid in Galilea om daar te leven, voor ons tot een voorbeeld te zijn, om uiteindelijk in Jeruzalem te komen, om daar voor ons te lijden en te sterven, maar meer dan dat ook op te staan, om van daaruit aan de rechterhand van God de Vader geplaatst te worden. En hij troont nu op de allerhoogste troon in het universum, aan de rechterhand van God de Vader. En dan gaat dat verder, dan de uitstorting van de Heilige Geest. Ook straks met Pinksteren staan we daar weer bij stil en weten dat 2000 jaar geleden de komst van de Heilige Geest daar was om werkzaam te zijn in deze wereld en tegelijk een start, een begin te maken van de verzameling van al die kinderen Gods om daar deel van uit te maken van de gemeente van de Heer Jezus. En in die tijd de verstrooiing van de Joden, maar Gieneke gaf het al aan, op dit moment zien we het wonder gebeuren dat God nu al bezig is om wereldwijd zijn volk terug te brengen naar het volk of naar het land Israël. En vandaag zouden we zeggen, wees waakzaam. Reijer gaf het al aan, let op de tekenen die gegeven is. En dan begint hier Jezus in Matthäus te zeggen, Pas op voor de misleiding die er zal komen. Want er zullen velen zijn die zullen zeggen dat zij de Christus zijn. De misleiding. Om uiteindelijk Gods waarheid om te buigen naar de waarheid van de mens. En dat is wat we op dit moment aanschouwen. Wat er wereldwijd aan de gang is. Wat we zien gebeuren. Namelijk dat er straks iemand zal komen die met allerlei wonderen, tekenen en kracht zal zeggen dat hij de Messias is. Dat hij de hersteller, de verlosser van de wereld is. Van de chaos die in deze wereld is op dit moment. En ik ben ervan overtuigd van die chaos die hij zelf ook heeft gemaakt. Maar ja, we verwachten de komst van de Heer Jezus om zijn bruid te halen. Gesproken ook over de tekenen. Let ook op de tekenen, zegt de Heer Jezus. Er zullen oorlogen zijn, hongersnoden, aardbevingen en pestilentiën, de ziekten. Ook daar hebben we uitvoerig bij stilgestaan. En u mag nu naar het volgende plaatje. Dit ging trouwens over de profetie nog. Mag nog een plaatje verder. We hebben stilgestaan bij wat er komende is, wat er staat te gebeuren. Namelijk, de wereld is in opmaat, maakt zich klaar voor de eenheid van de nieuwe wereldreligie, de nieuwe wereldorde en de nieuwe wereldeconomie. Daar hoeven we niet nog eens een keer bij stil te staan, maar dat hebben we allemaal besproken. En nogmaals, de wereld is bezig in de opmaat van naar het merkteken toe. En als we goed kijken, dan zien we in het vaccin, in het vaccineren, dat daar ook al een opmaat is. En we horen de geluiden, de ballonnetjes, Europees horen we al van ja, straks dan zal het misschien wel verplicht gaan worden dat wij ons moeten laten vaccineren. En dan is die keus, de vrijwillige keus, is weggenomen. Hoe lang mag je nog blijven kiezen? Hoe lang mag je nog kiezen om in Jezus te geloven? Hoe lang mag je nog kiezen om zelf keuzes te maken, ook als het gaat over je eigen gezondheid en hoe daarin te staan? De laatste keer hebben we stilgestaan bij de opname. Hebben we stilgestaan bij de grote verdrukking. Maar meer nog, we hebben stilgestaan bij de overwinning van de Heer Jezus. En u mag nu ook naar het volgende dia toe. Jezus als overwinnaar. En hij uiteindelijk bij die eindstrijd in Armageddon, in het dal van Jezreel. Dan zal Satan en het beest en de valse profeet, ze zullen nog één keer proberen om de strijd tegen de Allerhoogste God aan te gaan. Maar dan komt Jezus met de zijnen terug om Satan en het beest en de valse profeet te verslaan. En dat lezen we zo mooi in Openbaring 19, vers 11 tot en met 16. En dan staat daar uiteindelijk de koning der koningen en de Heere der heren. Hij zal de overwinnaar zijn. En dan weten we ook, het beest, de antichrist en de valse profeet, ze worden in hun nekvel gegrepen om uiteindelijk in de poel des vuurs geworpen te worden. En wij zullen daarbij zijn. En ik ben ervan overtuigd, als we daarbij zijn, als Jezus terugkomt om die overwinning te hebben, om de vijand te verslaan, dan zal het ons alleen nog maar tot verwondering brengen. Zo groot en zo machtig is onze Heere. Als hij daar komt op dat witte paard, dan zullen wij staan in verwondering. Want van hem weten we, Jezus komt om te oordelen. Hij komt ook om de oorlog te voeren. De oorlog die zal zijn in gerechtigheid om de volkeren te verslaan. En dan lezen we in datzelfde gedeelte van Openbaring 19. Vanuit zijn mond kwam een scherp zwaard. En dan zien we ook, hij zal hen vertrappen in de wijnpers van de toren van God. Oftewel de Gods gramschap, de woede van God. En ja, dan zien we dat de Heer Jezus die grote overwinning behaalt. En ja, daar zijn we blij om. We zijn blij met de overwinning van Jezus. En tegelijkertijd zien we dan ook al die mensen die zullen sterven. Al dat bloed vergieten. Al die pijn en verdriet wat daar dan ook zal zijn. En ook bij de voorbereiding heb ik daarover na moeten denken. Van ja, wat moet dat wel niet zijn? En toch, ondanks dat verderf, die dood en dat bloed vergieten, Dan zijn we dankbaar, dan zijn we blij, dan zijn we verheugd. Want uiteindelijk willen we niets liever. We willen niets liever dan dat Jezus de vijand totaal verslaat. Zodat er ruimte zal zijn voor echte vrede. Ruimte zal zijn voor gerechtigheid. En dat er absoluut geen zaadje, geen wortel, maar dan ook geen plaats meer is voor het kwaad in die tijd. En als Jezus die overwinning heeft behaald, dan zal hij trekken naar Jeruzalem om daar voeten aan de grond te zetten. En dat zal gebeuren op die Olijfberg. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, Zacharias 14, voor mensen die dat na willen lezen. En dan zal de Heere, mijn God, die zal komen en nogmaals, dan zullen wij als heiligen met hem zijn. Wij zullen met hem medekomen vanuit de hemel om daar getuige van te zijn. Want de Heere, hij is koning geworden en de Heere heeft zijn koningschap aanvaard. Nogmaals, dat lezen we heel nadrukkelijk Openbaring 19 vers 1 tot en met 5 en 6. En dan zullen wij heersen met hem. Maar niet alleen wij, er zullen twee groepen zijn die zullen heersen vanaf dat moment in het rijk van het duizendjarig vrederijk. En wij, die eerste groep, dat zijn wij, de gemeente van Christus, die opgenomen zijn voor de grote verdrukking, om uiteindelijk terug te komen met hem wanneer hij die overwinning behaalt. En zij die het merkteken van het beest niet hebben aangenomen en zich niet hebben gebogen voor Satan en voor de antichrist. En dat lezen we in Openbaring 20, vers 4 tot en met 6. En dan, ja, dan is daar het duizendjarig vrederijk. Hij mag naar die volgende duizendjarig vrederijk. Zo even wat kenmerken, wat schetsend is voor het duizendjarig vrederijk. De Bijbel vertelt er heel veel eigenlijk over. En met name ook het Oude Testament. In de eerste plaats, een banier, Gineke gaf het al aan, een middelpunt. Wat zal zijn, is Jezus is het middelpunt. Hij zal daar koning zijn en de hele wereld zal van hem weten dat hij de koning is. Vanuit Jeruzalem zal hij regeren, het middelpunt van zijn regering. En het is een regering van gerechtigheid, dus er zal alleen maar recht gesproken worden en een regering vol van vrede, zodat er geen plaats meer is voor oorlogen, voor kwaad, voor nare dingen. Nou, wat kenmerkt dat vrederijk nu? Jezus is koning. Dat staat nummer 1. 2. Satan, gebonden voor een periode van 1000 jaar. Openbaring 20. U moet dat ook voor uzelf maar eens nalezen. Vanuit Jeruzalem dus die regering. Opnieuw, Jesaja. Jesaja die daar in hoofdstuk 2 al over schrijft. Laten wij optrekken naar de berg van de Heere om hem daar te aanbidden. En iedereen zal hem kennen. In Jesaja staat het, maar ook in Habakkuk 2. Een tijd zal dat zijn vol van kennis van de Heere. Vol van kennis. Iedereen zal hem kennen. Tot de uiterste der aarde. En een bekend vers uit Micha. Er zal geen oorlog meer zijn. Totaal geen oorlog. Geen vloek meer van de schepping. Planten, dieren. Nou, zoals al gezegd, dan kan ik bij jullie binnenkomen. En heb ik jullie hond niet meer achter me aanlopen? Nee, integendeel. Dan zijn de dieren, de roofdieren, hè, met alle dieren die gaan gemoedelijk met elkaar om. Maar ook het zoute water van de Dode Zee nu zal genezen worden. En het zal helder en verfrissend water zijn. Ook daar schrijft Ezechiël al over, Ezechiël 47, maar ook Jesaja, Jesaja 55, allemaal mooie hoofdstukken om voor jezelf eens na te lezen. En er zal geen afgoderij meer zijn. Geweldig, wanneer we weten dat het kwaad dus geëlimineerd is. Dat er geen plaats meer is voor de duisternis. Dat demonen, duivelen, Satan en het rijk van de duisternis geen kans meer hebben om ons te misleiden. Om ons naar zich toe te trekken in de vormen van afgoderij, toverij of onreinheid of welke andere vorm dan ook. Er zal geen ziekte meer zijn. Hoewel er nog wel doodstraf is, zal er geen ziekte meer zijn. En de ware tempeldienst. Een tempel zal daar gebouwd worden op de wijze zoals God dat ook in de eerste instantie had neergezet. De ware tempeldienst, de tempel die waar Ezechiël eigenlijk 40 tot 48 over schrijft. Als laatste, of ene laatste onderdeel, wat ook zo'n kenmerkend element is, is dat de nabije buurlanden, zoals Egypte, Jordanië, Assyrië en noem maar op, wat nu nog haat heeft tegen Israël, die zullen dan vervolgens in vrede leven en met elkaar omgaan, in vrede, zodat ze dezelfde God zullen aanbidden, namelijk Jezus. En Israël daarin een groot voorbeeld. Een groot voorbeeld voor al die volkeren. Want die volkeren zullen uiteindelijk zeggen, kom, laten we samen met jullie meegaan. Want wij hebben gehoord, God is met jullie. Zacharias 14, maar ook Zacharias 8. En Zefanja spreekt daarover, Zefanja 3. En dan aan het einde van die 1000 jaar, waarin we dit allemaal hebben mogen meemaken. Aan het einde van die 1000 jaar, dan zal de Satan die gebonden is geweest, gebonden vanaf het moment van het einde van de grote verdrukking, die 1000 jaar gebonden zal losgelaten worden. En hoe opmerkelijk vind ik dat, als we dat dan zien, dat Satan opnieuw de kans krijgt om nog weer zoveel mensen van de uiterste hoeken der aarde, om die toch of weet te misleiden. Weet te misleiden als ze weten dat Jezus de koning is op dat moment. En Satan wordt losgelaten. En dan alsnog weet hij de koningen van de uiterste hoeken van de aarde te misleiden. Om opnieuw en gelukkig dan voor de allerlaatste keer op te trekken tegen de Allerhoogste God. En opnieuw strijd aan te gaan. De strijd van Gog en Magog. Maar dan staat er, maar er kwam vuur uit de hemel. Openbaring 20. En dan zal de duivel die hen dus verleidde in de zee van vuur en zwavel gegooid worden. En daar zal hij samen met het beest en de valse profeet, daarvan kan gezegd worden, die daar alreeds zijn, voor eeuwig lijden. En dan in datzelfde gedeelte, Openbaring 20, dan wordt er ook gezegd van, en Johannes zag een witte troon. En voor die witte troon, daar zag ik de doden. Kleinen en groten. En een ieder werd beoordeeld. Er werd gekeken of ze stonden in het boek des levens. En een ieder die daar niet, waarin zijn naam niet staat beschreven, die werd in de poel des vuurs gegooid. En dit is een Bijbelse waarheid. Of we dit nu willen of niet. Maar er is een plaats van eeuwig poel des vuurs. In de eerste instantie, en Matthäus schrijft daarover, bedoeld voor de duivel en voor zijn engelen. Maar ook bedoeld voor hen die God de rug hebben toegekeerd. Dat is wat we hier staan. Wat hier staat. En ja, sommigen die zeggen, ja, maar God is toch liefde? God is zoveel liefde, er zal überhaupt een hel bestaan. Dat moeten we symbolisch zien. Of dat moeten we op een andere wijze zien in te vullen. Maar eeuwige straf, dat past toch niet bij God. En ik denk dat we dan een verkeerd beeld van God hebben gemaakt voor onszelf. Want God is zeker heilig. God is zeker rechtvaardig. En God is zonder zonde. Telkens wanneer God de strijd aangaat met de zonde, dan zegt hij dat er keihard gewoon de zonde gedood moet worden. De zonde compleet verbannen. Maar als dan één keer het kwaad totaal uit de wereld weggenomen is, dan hebben we dat geweldig super mooie toekomstperspectief. Namelijk een perspectief van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat lezen we Openbaring 21. Openbaring 21 en 22. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Dat zijn woorden van de Heer Jezus. Woorden ook van Johannes. Die dat vergezicht al mocht hebben. Namelijk, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan ook kom ik terug in het Oude Testament. Jesaja sprak hier al over. Jesaja 65, wat we hebben gelezen al eerder. Dat Jesaja ook al spreekt over het scheppen. Het scheppen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan staat er ook, en die zal altijd blijven bestaan, zo ook jullie. Jullie zullen voor eeuwig leven. En niet alleen jullie, ook jullie kinderen en die kinderen en generaties, Jesaja 66. En met Petrus kunnen we dan ook zeggen, Tweede Petrus 3. Want wij verwachten een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, overeenkomstig de belofte die ons gegeven is. Daar zal geen dood meer zijn, daar zal geen rouw meer zijn, daar zal geen pijn, ziekte en verdriet meer zijn, geen moeite. Nee, dat is de plaats waar gerechtigheid woont. En de plaats waar al de oude dingen zijn voorbij gegaan. En ja, dan breekt daar die eeuwige eindtoestand, die breekt dan aan. En ik denk dat we kunnen zeggen, die eindtoestand, dan hebben we te maken met drie groepen mensen. In de eerste instantie de groep mensen, de gelovigen, die dus mee zijn gegaan met de gemeente van Jezus, met de opname, de bruid van Jezus. En die zullen wonen, eeuwig wonen, in het vaderhuis van God. Wat we lezen, Johannes 14, Johannes 17. Maar ook de overige geloven, zij die tot geloof zijn gekomen in de grote verdrukking, zij die tot geloof zijn gekomen in de tijd van het duizendjarig vrederijk, ook voor hen zal er een plek zijn. Een plek op de wereld, op de nieuwe aarde. En er is een plaats voor de ongelovigen. Zoals al gezegd, dat is de plaats van eeuwig lijden in de poel des vuurs. En ja, de Bijbel die schrijft zoveel over het duizendjarig vrederijk. Maar als we kijken naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dan schrijft de Bijbel daar maar heel weinig over. Echt heel weinig. En dan kunnen we zeggen dat we met name Openbaring 21 en 22, dat die daar het een en ander van zegt. En een kenvers, Openbaring 21, wil ik toch benoemen. Zie, de tabernakel is bij de mensen. God zelf is bij de mensen. En zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zal bij hen zijn, hun God. Met andere woorden, als dan alles, iedereen onderworpen is aan God, dan breekt daar de tijd aan dat God alles in allen is. En dan mogen we zien dat de gemeente, dat die neerdaalt als het nieuwe Jeruzalem neerdaalt uit de hemel. Een nieuw Jeruzalem wat voor ons wordt beschilderd als een nieuwe stad. Een nieuwe stad, lichtstad met uw palen poorten. Een geweldige stad. Openbaring 22, een hemelse stad waarvan we weten dat God de designer is, de ontwerper, maar ook de bouwmeester. Hij maakt die stad compleet. De stad waar Abraham al naar uitkeek. In Hebreeën 11 zien we dat terug. Een heerlijke stad, die heerlijkheid vol van de heerlijkheid van God zelf. Het licht van God zelf. En dan is het meer dan het licht wat we kunnen zien, maar dan is dat het licht ook wat we zullen voelen, wat we zullen ruiken, wat we zullen horen. Wat we in al onze zintuigen tot ons kunnen nemen. Een stad prachtig, met allerlei edelstenen, met de muren versierd, de poorten, fundamenten en de straten, noem maar op. Het is ook een enorme stad. Een enorme stad, opdat er vele plaatsen, woningen zullen zijn voor hen die binnenkomen. Een stad waarvan de Bijbel zegt 12.000 stadien. Stadien staat voor 185 meter. Je zou zeggen een stad van 2200 kilometer in de lengte, maar ook 2200 kilometer in de breedte en ook in de hoogte. En we weten nu niet, is het een piramide, is het een kubus of hoe zal die vorm ook zijn? We weten het niet. Wat we weten is, het is enorm en het is door God zelf gemaakt. Een verlichte stad ook, want uiteindelijk daar zal weer het licht schijnen, zoals God ook in de schepping het licht heeft geschapen, namelijk zijn eigen licht is daar aanwezig. Geen tempel is er meer nodig, want God zelf is in ons midden. En er zal te midden van die stad een rivier stromen. Stromen van levend water. Kristalhelder water. Stromend verfrissend. Een geweldig mooi gezicht. En te midden in die straten staat daar een boom. Een boom die ontzettend veel vrucht zal dragen en zal bloeien, telkens weer opnieuw. Een boom te midden in die stad. En dat is de boom van het eeuwige leven. En dan, en daarmee wil ik afsluiten, Jezus die zegt, zie, ik kom spoedig. Dat zijn zijn woorden. En ik hoop dat jullie, net als ik, dat verlangen hebben om naar hem uit te zien. Om naar die dag uit te zien, op die dag. Zie op die dag, kijk uit naar die dag, want dan zal alles hersteld worden ten goede. Openbaring 22 vers 16. En ik, Jezus, ik heb mijn engel gezonden, zo om dit alles, het gedeelte uit de Openbaring, maar ook al die gedeeltes uit het Oude en het Nieuwe Testament, om dat aan jullie te vertellen, zodat het jullie mag raken, zodat het jullie voorbereidt, zodat het jullie verlangen geeft. Vers 18, daar staat ook van, ja, voeg niets toe, want datgene wat ik vertel is compleet. Maar doe er ook zeker niks aan af. En dan vers 17 tot en met 20. Kom, kom. Dat is de roep van de bruidegom. Kom, wie wil, mag komen om niets. En ik heb hier staan in mijn aantekening de ABC. Ik heb daar de vorige keer ook al mee afgesloten. En ik wil het opnieuw doen. Zeker voor de mensen die kijken, die later zullen terugkijken. Ken je Jezus niet? Er is nu nog de tijd van genade. Geef jezelf aan Jezus. Weet de avond, acknowledgement, van dat je weet dat je zelf een zondaar bent. En vanuit jezelf niet uit die zonde kunt stappen, maar dat je daar een redder en verlosser voor nodig hebt. En die redder is Jezus. Dat is de B van belief. Geloof dat Jezus de waarheid, de weg en het leven is. En dat hij de enige verlosser is. Zodat jij je hart geeft aan Jezus. En dat doe je door in hem te geloven vanuit je hart. En dat doe je door met je mond te belijden. Zodat je uiteindelijk een levende relatie met de Heer en Heiland kunt hebben. Zodat je hem zult aanroepen wanneer je 's morgens opstaat en 's avonds weer naar bed. Zodat je hem kunt aanroepen. De call van roepen. En ik hoop dat jij, dat u, dat jullie dat kennen. Dat je zonder relatie met Jezus hebt, zodat we naar hem uitzien. Op de dag, op die dag, dat hij komt. Amen.
ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet. U geeft een toekomst vol geloof.
En dan zijn we weer aan het eind van deze avond gekomen. De volgende avond is, zoals u kunt zien op het scherm, de 9e mei. Om 7 uur beginnen we. Ik geloof dat wat mensen het idee hadden dat we wat later zouden beginnen, maar het is nog steeds om 7 uur, ook op die 9e mei dus. En u kunt zich weer aanmelden op de bekende manieren, zoals die u te zien zijn op het scherm. Dan zou ik graag willen eindigen met een dankgebed voor deze avond. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor deze avond die u ons gaf. Dank u wel, Heer, voor die hoopvolle toekomst die u ons geschilderd heeft in uw woord. Dank u wel, Heer, dat de Heer Jezus zal terugkomen op de wolken, op de wijze zoals hij ook gegaan is bij zijn hemelvaart. Dank u wel dat er een mooi en prachtig vrederijk zal gaan komen met recht en gerechtigheid Iets wat we ons nauwelijks voor kunnen stellen. In deze wereld waarin zoveel onrecht en ongerechtigheid is. Dank u wel dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen komen. Waarin alles volmaakt zal zijn. Waarbij er ook nog een nieuw Jeruzalem mag komen. Dank u wel, Heer, dat het kwaad er niet meer zal zijn. En ook geen verdriet. Ook niet het verdriet wat we vanavond gehoord hebben. Dank u wel, Heer, voor dat prachtige vergezicht. Dank u wel voor de woorden van Jesaja die ook uit zullen gaan komen. Dat de wolf zal verkeren bij het lam en de koe bij de berin en de bokje bij de panter. Heer, allemaal dingen die we ons nauwelijks voor kunnen stellen. Maar het zal gaan gebeuren. Dank u wel voor dat geweldige beeld wat we mogen hebben. En dank u wel, Heer, dat we ook mogen weten dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. En dat de tent van God bij ons zal zijn. En dat Hij bij ons mag wonen. Heer, dat is ons zo vreemd, komt ons zo vreemd voor, maar zo wonderlijk. En we zijn daar zo blij voor, blij mee, Heer, dat we dat mogen weten, dat dat ooit zal gaan gekomen. Ook al is het nu ver bij onze gedachtenwereld vandaan. Dank u wel voor dat geweldige beeld. En we zien er naar uit, Heer, dat dat gaat komen. Het is geweldig. We bidden u opnieuw, vanwege al die beelden die we hebben gezien. Maranatha, Heer, kom spoedig, laat dit spoedig komen. En we loven en prijzen uw goedheid en genade, dat we dit niet verdienen, maar dat we het mogen ontvangen door u, dit prachtige beeld. Dat u goed voor ons bent. Dank u wel voor de hoopvolle boodschap van deze avond. Wilt u met ons zijn als we van hier gaan? Wilt u ons bewaren tot die 9e mei, dat we weer die laatste avond ook mogen doorbrengen en opnieuw dingen mogen leren? We bidden u dit alles in de naam van Hem die komt, Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dan dank ik u allemaal voor uw komst en hoop u de volgende keer ook weer te zien op die 9e mei.